Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, we zitten nog steeds in een lockdown en nu we het opnemen is het ook nog eens Blue Monday. Dus het leek me een ideaal moment om de eerste Formule 1-podcast van 2020 op te nemen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want Christian Albers is ook weer van de partij. Alive and kicking vanuit Monaco, als het goed is. Chris, hoe is het daar?
Ja, het is een beetje een rare tijd, want het is super mooi weer hier. Wij hadden in Monaco, dat was een beetje een luxe, want die zijn iets anders georganiseerd als Nederland. Maar jullie waren in het begin eigenlijk wat vrijer met die corona. En later is Monaco wat vrij geworden. Wij konden eigenlijk gewoon lunchen hier nog in restaurants en avondeten. Maar dat hebben ze nu, het avondeten hebben ze nu ook geskipt. Dus je kan alleen nog maar lunchen hier, maar dan moet je wel je kaart meenemen dat je echt hier woont. Want we hadden heel veel Fransen die hier naartoe kwamen. En die gingen toch stiekem bij ons allemaal eten. Dus het werd wel heel erg druk in Monaco. En toen zag je eigenlijk de corona cases weer omhoog gaan. Dus dat is wel balen. Mm-hmm. Maar we kunnen wel lunchen hier. Dus dat is wel positief.
Oké, okay, we hoeven geen medelijden te hebben met jou en met de vele Formule 1 coureurs die daar wonen dus.
Nou ja, nee, volgens mij geen medelijden met mij te hebben.
Nee.
Het maffe ervan was, wij hadden zo'n strenge lockdown in het begin. Waar Nederland zo vrij was, dat was weer het tegenovergestelde. En ik moet je eerlijk zeggen dat wij, denk ik, hier wat meer gedisciplineerd zijn voor echt met. We zijn veel eerder begonnen met al die mondkapjes verplicht te dragen. Toen ik in Nederland was en toen ik zag hoe vrij en open nog alles is, ja, dan is het niet zo raar dat nu natuurlijk een veel strengere lockdown is gekomen.
Ja, over discipline gesproken. Je ziet nu ook dat de coureurs, hè, die delen dat dan op social media. Nu, een beetje half januari, weer een beetje beginnen met optrainen naar het nieuwe seizoen toe. Dat eind maart gaat beginnen in Bahrein. Was jij eigenlijk een trainingsbeest rond deze periode of liet je het een beetje gaan?
Nee, je traint eigenlijk het hele jaar door. Non-stop. De enige rust die je kan hebben als Formule 1 coureur, dat is het moment van de kerst. Tot en met oud en nieuw. Ja, en dan ga je toch weer rustig oppakken. Hè. Kijk, de tijden zijn veranderd. Vroeger konden de Senna's en de Mansells hun eigen trainingsprogramma doen. Dat was een sigaretrook. Behalve Senna was echt gedisciplineerd. Die ging er echt vol voor. Die trainen ook keihard. Maar je had ook coureurs die er een beetje lak aan hadden. Maar ja, nou zitten we in een tijdperk al de laatste vier, vijf. Nou, eigenlijk het tijdperk dat Schumacher is gekomen. Ja, dat alles tot het maximale gedreven wordt. En dat je gewoon ook echt als Formule 1 coureur ook echt een trainer hebt. Ja, die bovenop je lip zit. En die ervoor zorgt dat je continu fit bent. En dat moet ook wel, want ja, het wordt steeds zwaarder. Die Formule 1 coureurs die moeten bijna robots zijn. Zoveel G-forces krijgen ze. Dus daar is niet echt meer dat je een beetje kan je snor drukken als het ware. Je moet echt aan de bak.
Wat dat betreft was het beter dat jij destijds Formule 1 coureur was en niet nu? Of zie ik het verkeerd?
Nee, het was allemaal in mijn tijd ook al. Hè. Ik had er zelf ook al trainers. Die klopten altijd om 7 uur 's ochtends al op de hoteldeur.
Okay.
Hotelkamerdeur. En dan was het... Ik was niet zo'n ochtendmens, moet ik eerlijk zeggen, nog steeds.
Nee, dat weet ik. Ja.
Maar aan de andere kant werk ik al s'avonds heel laat door. En dat was niet zo fijn altijd. Ja, dan moest je gelijk vol aan de bak, weet je wel, zonder ontbijt. En dan nadat je een uur gelopen had, ging je pas ontbijten. En dan kreeg je krachttraining en dat soort dingen. Mm-hmm. En het is eigenlijk gekomen in het tijdperk van Michael Schumacher. Die heeft eigenlijk gezorgd dat iedereen naar de next level werd gepusht. Want anders hoorde je er eigenlijk niet meer bij. En dan merkte je dat die Formule 1 teams eigenlijk ook dat over gingen nemen. En daardoor gingen Formule 1 teams eigenlijk trainers in dienst nemen om te zorgen dat gewoon de maximale performance uit een coureur gehaald kan worden.
Ja, het is wat ik al zei half januari en dan zou je misschien denken het Formule 1 circus ligt een beetje stil. Maar ja, eigenlijk het leuke aan Formule 1 is, vind ik, ook uit journalistiek oogpunt, is dat, ja, dat er eigenlijk altijd wel nieuws is, hè? Ook zeker in deze tijd. Vandaar dat we nu ook een nieuwe podcast opnemen zoals we ook hadden beloofd eind vorig jaar bij onze laatste podcast van ons eerste seizoen. Laten we gewoon wel even wat dingen doornemen. Het leek me goed om te beginnen met Lewis Hamilton. Want ja, dat is eigenlijk de enige coureur die zijn nieuw contract nog niet heeft getekend. In ieder geval, dat is het enige stoeltje dat nog vrij is op papier bij Mercedes. Ik heb er pas ook een verhaal over geschreven. Ja, om met jou te beginnen. Wat is jouw kijk op die situatie? Want jij hebt natuurlijk ook je bronnen bij dat team en eromheen.
Ja, maar hoe was jouw verhaal dan?
Want ik heb niet gelezen.
Ik zie wel dat je echt zo'n televisiester bent, weet je
wel. Ja, af en toe schrijf ik ook nog, hoor.
Maar ik ben wel benieuwd naar jouw opinie.
Nou ja, kijk, er zijn twee dingen of drie dingen heel belangrijk. Ik denk dat Mercedes natuurlijk als een topteam betaamd probeert naar buitenuit net te laten doen alsof er niks aan de hand is. Maar het is natuurlijk best wel gek. En dan kun je natuurlijk corona, Lewis Hamilton heeft zelf ook corona, kun je allemaal bijpakken dat het zo lang duurt. En Toto Wolff die zegt, wat mij betreft kunnen we ook pas tekenen als de testdagen beginnen. Maar dat is natuurlijk voor een groot deel lariekoek. Kijk, we hebben verschillende bronnen. We hebben er zelf vorig jaar ook wel eens wat over gezegd. En ook in deze podcast. Wat ik ervan begrijp is dat Lewis Hamilton graag een nieuw contract wil tekenen. Maar dan wel natuurlijk voor onder zijn voorwaarden. En hij wil graag voor 2 of 3 jaar tekenen. Dus een meerjarige deal. Ja, en hij heeft natuurlijk nu al een hoog salaris en hij wil daar ook nog wat bij. En daar kun je natuurlijk van alles van vinden in deze tijd. Hè. En bij Mercedes zie je natuurlijk ook een flinke ontwikkeling dat team, dat er een reorganisatie ondergaan met Ineos dat daar is ingestapt. En dat Ola Kalenius, de grote man van Daimler, het overkoepelende Daimler, zegt van ja, tot hier en niet verder. We kunnen niet veel verder gaan dan dit. En dat die twee partijen toch nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is een beetje het beeld dat ik ervan heb.
Ja, dat klopt wel. Maar ja, er zijn gewoon meerdere scenario's. Ja, scenario 1 is dat Lewis dacht dat het allemaal goed zou komen. Dat hij wereldkampioen zou worden. En dat hij daardoor de druk op kon voeren voor een hoger salaris. Alleen wat hij niet doorbedacht had is natuurlijk dat hij corona zou krijgen. En dat George Russell naar de auto kwam. Ja. En eigenlijk een plan aan dicht laat gereden. Letterlijk en figuurlijk. En we hebben dat ook al eerder over gehad in een andere podcast. Leg maar uit aan een CEO van Daimler, een van de grootste fabrikanten van de wereld, waarom Lewis Hamilton zo speciaal is als hij ziet dat een George Russell eigenlijk erin gedrukt wordt en vermorseld wordt in een badkuip waar hij helemaal niet in past. En dan toch eigenlijk, we weten allemaal, we kunnen wel zeggen dat hij niet gewonnen heeft, maar iedereen weet eigenlijk dat hij gewoon de race zou winnen.
Ja.
Twee keer toe dat er fouten zijn gemaakt, dat hij de eerste keer eigenlijk toch weer van achteraf weer naar voren reed en dan eigenlijk een kapotte band had, hè, een leeglopende band. Dus dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat Ola Kalenius natuurlijk, van wat is hier aan de hand?
Ja.
En scenario 2 is natuurlijk dat hij die gigantische salarisverhoging vraagt. In een periode waar de wereld in de brand staat met corona. En dat het natuurlijk moeilijk te veroorloven is aan Ola Kalenius. Dat die moet mensen gaan ontslaan om het bedrijf gezond te houden. En dan moet je een salarisverhoging accepteren van Lewis Hamilton. Ja, dat staat natuurlijk lijnrecht tegen elkaar. En dan heb je scenario 3 nog een keer. Is dat de aandelen anders verdeeld zijn bij het Formule 1 team. Zoals je weet, hè, met Toto Wolff, Mercedes.
En Ineos.
Die erbij zijn gekomen. Waardoor eigenlijk ook een stuk uit het salaris wordt eigenlijk betaald ook door het Formule 1 team. En je ziet nu dat Toto Wolff dan zijn eigen portemonnee moet trekken. En dat wordt een stukje minder. Dus die wil natuurlijk proberen dat het op het marketingbudget komt. De druk daarop komt te liggen natuurlijk van Mercedes-Benz, Daimler dus als het ware. Dat die zijn salaris gaan betalen. En die zeggen op dit moment, ja ho ho. Ten eerste kan ik me niet veroorloven. Ten tweede was Russell reed gelijk vooraan met de auto. Dus het laat me zien dat wij gewoon een goede auto kunnen maken. En dan de periode waar we in leven op dit moment. Waar natuurlijk, het is dramatisch voor heel veel sectors in de wereld. Die gewoon met bedrijven die failliet gaan. En ja, gaan ze maar door. Weet je, er is geen eind aan. Dus ja, ik denk, moet je heel eerlijk zeggen, hoe hij het gespeeld heeft. Hij heeft natuurlijk geprobeerd extra salaris te krijgen door het uit te stellen om wereldkampioen te worden. Waardoor Mercedes niet meer terug kan. Maar hij had niet ingecalculeerd dat George Russell in de auto kwam en eigenlijk zijn hele plannetje aan dicht heeft gereden.
Nee, om daarop voor te beduren, Guus Pennings die vroeg mij op Twitter. En dan citeer ik zijn vraag. Is het niet een beetje hufterig van Hamilton dat hij als zelfbenoemd wereldverbeteraar zijn contract zo op het spits drijft voor, en dat is een aanname, nog meer miljoenen, terwijl zijn werkgever net als de rest van de wereld klappen krijgt? Nou, dat is een beetje het verlengde wat jij net zegt, hè? Dat kun je dus beamen.
Ja, kijk, het is natuurlijk niet leuk voor mij om te zeggen, maar hij heeft wel gelijk.
Ja.
Ja, dat is de realiteit. Maar dat is altijd in elke business. Hè. Het is natuurlijk het vragen en het geven en het nemen. Het is allemaal om daar een oplossing zien te vinden. Waar twee partijen bij elkaar komen. En als je nou 4 maanden geleden had besloten om bij te tekenen, was deze situatie niet voorgekomen. Dat is het risico dat hij heeft genomen om extra salarisverhoging te vragen. En dat komt dan net echt in een slechte periode van hem. Ja, en nu zie je dat hij klappen krijgt. En ik zag ook al andere, denk ik, Lewis. Weet je, ik vind op dit moment. Hij komt ook in een soort. Moet ik zeggen, in een soort categorie waar Michael Schumacher is gekomen. Dus je krijgt een beetje ook haat en nijd. Hè? Als mensen succesvol worden, hè, heb je heel veel mensen die hem adoreren. Maar je hebt ook heel veel haters krijg je erbij. Zo werkt nou eenmaal de wereld. En het wordt steeds erger natuurlijk met social media en alles dingen. Maar ik moet wel een paar mensen 1 punt gelijk hebben. En ik vond het ook nooit leuk toen mensen negatief waren over Michael Schumacher. Want dat is toch steeds een van, voor mij, de beste coureuren ooit. Omdat hij gewoon een totaalpakket was. Hoe hij in die tijd echt een team kon bouwen. En echt gewoon de mensen om hem heen kon meenemen en vormen. Dus hij was ook eigenlijk gewoon een people manager. Hè? Dus een mensenmanager. En zoveel succes kon krijgen daardoor.
Mm-hmm.
En dat zie je nu in deze tijd niet zo meer. Maar als je dan gaat kijken hoe Lewis Hamilton een beetje zich profileert qua environment en al dat soort dingen. En weet je, dan moet je daar ook naar gedragen. En dan kan je niet met je privéjet gaan vliegen. Je kan niet op een boot zitten met motoren meer. Weet je, we zijn natuurlijk wel bezig met Formule 1. Hè? Dat zeggen mensen ook gelijk. Ja, Formule 1 is ook milieuvervuiling en alles. Maar mensen vergeten wel 1 ding. Is dat Formule 1 er ook voor gezorgd heeft dat auto's veel zuiniger worden. Dat er veel meer vermogen uit de motor wordt gehaald als dat we vroeger hadden. En dat komt ook allemaal door de technology. En ik denk ook dat Formule 1 de basis is voor safety, hè, en voor schonere en zuinige motoren in de wereld. Alleen dat vergeet iedereen heel snel en dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar als je op een gegeven moment in dat vlak gaat bewegen, ja, dan komt een moment dat je, naar mijn opinie, echt klappen kan gaan krijgen. En dat zie je nu op dit moment, ja. Weet je wel, dat mensen gaan verzetten omdat hij zogenaamd zich voor de wereld in gaat zetten. Ja, weet je, dan denk ik bij zo, ja, dan kan je beter zorgen dat je op dit moment even de underdog bent. Want het komt nu, de klappen komen nu van alle kanten. Hè. Er is environment, dan zijn salarisverhoging in die wereld en alles. Dus, ja, het doet hem niet goed aan zijn image. En dan denk ik bij mezelf, joh, wat is die laatste 10 miljoen nou voor hem? Hè, of hij nou 30 miljoen krijgt betaald of 50 miljoen. Ja, ik bedoel, het is wel heel veel geld. Maar het probleem is, hij heeft nou op dit moment eenmaal vette pech. Dus dat de wereld in de brand staat. Ja, en dat zij en mensen hun bedrijven verliezen en via cementen zijn. Ja, dan moet je zelf ook daarin mee calculeren dat je eigen businessmodel ook niet meer werkt. Ja. Zo simpel is het.
Nee, wat je zegt, kijk, als je zo uitgesproken bent over sommige dingen, dan komt het soms ook als een boemerang terug in je gezicht. Hè? We hebben het eerder ook gezien met toen Hamilton werd gevraagd over de mensenrechten in Saudi-Arabië, waar de Formule 1 dit jaar gaat racen. Ja, dan zegt hij ook van, dan is de eerste reactie, ja, ik heb een vriend daar wonen en die zegt dat het allemaal geweldig is. Komt natuurlijk ook niet heel goed over. En ja, even in herinnering, in augustus zei Hamilton nog dat hij nog niet wilde onderhandelen over een nieuw contract, juist vanwege de coronacrisis en omdat veel mensen in de wereld hun baan aan het verliezen waren. Dus ja, dat, kijk, je moet ook misschien af en toe als atleet of als sportman, het is goed dat je uitgesproken bent, maar je moet wel het soms misschien gescheiden houden, hoe gek dat ook klinkt. En dat, ja, wat jij zegt over dat groene karakter van de Formule 1, hè, even tussen haakjes. Volgens mij willen ze ook binnen nu en een paar jaar, 2023 was volgens mij het doel om dan met een 100% duurzame brandstof te rijden. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen?
Ja, ze zijn, dat, ik vind het juist mooi waar ze mee bezig zijn. Want ze zeggen heel simpel, luister. Als Formule 1 compleet naar elektrische auto's, naar elektrische motoren gaat, dan red je dat gewoon niet. Qua vermogen, ja, en de afstand van een Formule 1 race. Dus ze moeten kijken naar andere manieren, hè, om Formule 1 natuurlijk zo groen mogelijk te maken. Ja, en daar zie je nu dat ze zich compleet focussen op sustainable fuels. Dat kan synthetic zijn of dat kan biofuel zijn. En dat vind ik wel interessant dat ze daar de focus op gelegd hebben. Want het zou maar zo kunnen dat er dus een benzine soort wordt ontwikkeld die dus niet vervuilend is voor het milieu. Dat betekent dus ook dat alle auto's in de hele wereld die er nu nog zijn, misschien wel op die benzine kunnen gaan rijden, waardoor je geen vervuiling hebt. En waardoor je eigenlijk in één keer weer een compleet andere situatie kan krijgen. Dus we zijn helemaal naar elektrisch gegaan. Wat van mijn opinie, ik vind dat je wel mee moet gaan in de tijd voor het milieu en al die dingen. Maar als ik heel eerlijk ben en ik kom over de hele wereld en ik kom in Afrika of ik kom in India of ik was een voorbeeld in Mumbai en alles. Mm. Weet je, dan is Europa maar 1% over de hele wereld. En wij zijn zo doorgeslagen, we staan zo door op het groen. Maar dan kunnen ze beter dat geld allemaal bij elkaar verzamelen en naar die landen geven. En daar beginnen dezelfde structuren die wij elke dag hebben in Europa. Alleen al als we dat zouden doen, dan zouden we een veel grotere impact hebben. Want daar kan je niet tegenaan vechten. Want als je daar ook door de zee vaart, toen ik in Mumbai was ook. Ja, het is verschrikkelijk. Er is zoveel plastic en er is zoveel troep. Maar die mensen weten dat ook niet. Die weten niet eens wat milieu, wat het environment is. Die hebben helemaal geen flauw idee. En dan proberen wij daar tegenaan te vechten om het zo goed mogelijk te doen. En ik begrijp wel dat alle kleine beetjes werken. Maar zorg dan dat je die miljarden naar daar naartoe, want dan heb je een veel grotere impact. En ik denk dat we daarop moeten focussen. Maar om terug te komen, het meeste wat de vervuiling is, wat ik gelezen heb uit onderzoeken, is dat de banden juist de meeste vervuiling geven. Dus die elektrische auto's, die zijn eigenlijk meestal zwaarder door die batterijen. Mm-hmm. En die geven eigenlijk nog steeds meer vervuiling op dit moment als de benzinemotoren. Want de benzinemotoren waren zo ver ontwikkeld qua CO2-emissions. Ja, dat voordat een elektrische auto een benzinemotor, een brandstofmotor inhaalt, dan duurt het wel echt een paar jaar. Hè? Sommigen zeggen wel eens 300.000 kilometer. Nou gaat die technology wel sneller van die elektrische auto's. Die gaat significant snel. Maar dat komt ook omdat natuurlijk al het geld in elektrisch wordt gestopt. Maar stel je nou voor dat er dus bijvoorbeeld een benzinesoort komt, waar dus alle auto's door kunnen blijven rijden, ja, en waar dus geen vervuiling meer is. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat betekent ook trouwens dat de normale auto's weer beter zijn voor het milieu als elektrische auto's.
Ja, interessant is ook wel dat als je naar de Formule E kijkt, de elektrische raceklasse die eind februari beginnen, die volgens mij aan hun 6e of 7e seizoen, dat antwoord moet je even schuldig blijven. Je ziet daar juist dat veel grote fabrikanten merken daar uitstappen op termijn na dit seizoen. Dat die toch niet die doorontwikkeling naar de straatauto blijkbaar kunnen zien, want anders zou ze doorgaan. Of misschien de populariteit van de klasse zelf missen, want ja, daar kijken natuurlijk maar heel weinig mensen naar als je het vergelijkt met Formule 1. Maar goed, ik hoop misschien dat de fracties van GroenLinks en SP luisteren naar jouw betoog dan voor wat inzichten.
Dat denk ik niet, maar het is net altijd maar hoe je zo'n onderzoek doet. En weet je, iedereen heeft zijn eigen mening en iedereen berekent het ook anders. Dat is het gevaarlijke altijd. Maar ik zeg altijd zo, waar wij allemaal niet bij stilstaan, als je teruggaat naar een groot land, bijvoorbeeld als Amerika, zouden ze vandaag in Amerika een APK invoeren, wat wel gewoon normaal is natuurlijk, hè, in Duitsland de TÜV, in Nederland APK, in alle Europese landen is normaal dat je auto wordt gekeurd, die moet veilig zijn op de weg. Zouden ze dat doen in Amerika, dan heb je het allergrootste probleem wat er ooit is, want die mensen kunnen dan helemaal niet meer naar werk. Die hebben helemaal geen APK. Mm-hmm. En wij denken altijd aan Amerika, natuurlijk New York of Los Angeles of Miami of Atlanta, maar het zijn juist de steden allemaal daarbuiten, het platteland, waar mensen gewoon met auto's reizen, soms met gewoon met drie wielen reizen naar hun werk. Dus als daar APK ingevoerd zou worden, zou het hele land niet zijn als het ware. Want naar hun werk. Dus weet je, we zijn soms bezig in Europa en denk wel, ja, laten we ook eens focussen al dat geld bij elkaar te schrapen. En begin eerst eens alleen om met normale vuilnisbakken in landen zoals Afrika of in India, dat daar eens een keer de boel aangepakt wordt. Want dan heb je procentueel, veel, veel grotere aanpak, lijkt mij. Maar ik ben hier niet een wereldverbeteraar. Het is alleen dat ik het gewoon tegenkom. En ik vond het wel interessant dat Formule 1 dus als het ware zich helemaal focust op die sustainable fuels. En stel je voor dat ze daar iets in vinden. Dat betekent dat ze gewoon deze hybrid periode kunnen blijven. Gewoon verbrandingsmotoren kunnen blijven maken. Waardoor je dus vermogen hebt. Waardoor je dus beleving hebt. Waardoor je emotie hebt. En waardoor je dus eigenlijk ook niet hoeft uit te rekenen waar je allemaal wel een elektrische paal kan vinden en waar niet.
Ja. Ja, waarvan akte. Tot zover dit vurige betoog van wereldverbeteraar Christian Albers.
Nee, ik moet je eerlijk zeggen, Erik. Ik wist gewoon niet dat het banden dus van de auto's eigenlijk het stofprobleem veroorzaken. En dat komt dus meer, dat is dus groter, significant veel groter blijkbaar bij elektrische auto's. En dat klopt ook wel, dat komt door het gewicht natuurlijk. Dus meer gewicht op de band, dus meer vervuiling je hebt. Ja. Dus in principe, als je dat gaat berekenen, dat was voor mij wel een verrassing, dat het dus niet zo groen is.
Nee, zeker. Zeker interessant. Ik krijg er een bok van in mijn keel, zo short. Laten we even teruggaan naar de actualiteit, wat Formule 1 betreft. De kalender is onlangs bekendgemaakt, althans ja. De voorlopige kalender moet ik natuurlijk zeggen in deze tijd. Met nog steeds 23 races, een recordaantal erop. Maar ja, dat wordt toch lastig om dat in te vullen als we het nu zo zien. Ik denk dat zeker, dat zijn ook wel de berichten, dat race 5, 6 en 7, Monaco, Azerbeidzjan en Canada toch wel op losse schroeven staan. Omdat ja, Monaco en Baku, dat zijn natuurlijk stratenraces. Daar moet het circuit natuurlijk weken van tevoren moet het allemaal worden opgebouwd. En in Canada zit alles nog op slot. Wat verwacht jij dat er binnenkort eind mei, jij blijft meestal als een van de weinigen wel in Monaco tijdens de race, maar denk je dat ze langskomen eind mei of moet je nog een jaar wachten?
Nou, ik denk dat we nog een jaar moeten wachten. Dat is wel echt balen, want het is, weet je, Monaco is natuurlijk, we zeggen altijd over Monaco veel rijkdom en al dat soort dingen, maar het leeft ook wel van dit soort evenementen. En ik denk dat het gewoon 30% van de inkomsten is wat ze mislopen, minimaal. Voor zo'n Formule 1 race te missen, want natuurlijk SBM is natuurlijk van Monaco, van de koninklijke familie en alles. Dat die hotels, die behoren allemaal onder die SBM groep. En die krijgen een gigantische klap op dit moment. En dat is natuurlijk wel bij. En ik zie ook niet zo snel dat wij vaccinaties hebben, omdat we dan een te klein land zijn. We hebben maar 38.000, 39.000 inwoners. Dus dat betekent dat wij bevoorraad worden door Frankrijk. Want je moet die vaccinaties, geloof ik, per miljoen kan je die pas inkopen. Dus dat is balen. Ja, je ziet nu weer toch wel dat ze weer alles op alles moeten zetten. De Formule 1 organisatie om die races erin te krijgen dit seizoen. En ik hoop gewoon echt dat we echt gewoon in augustus, dat mensen gevaccineerd zijn en dat we echt Zandvoort kunnen hebben. Want dat zou gewoon fantastisch zijn voor Nederland. Weet je, om gewoon bijvoorbeeld nog zo'n boost te kunnen geven. Niet alleen aan het circuit Zandvoort, al die mensen en investeerders die hun nek uitgestoken hebben. Maar ook gewoon voor alle restaurants en hotels, allemaal rondom die omgeving. Ja, ik hoop echt van harte dat het goed gaat komen. Maar zoals ik het nu zie, gaat het toch wel langzaam voordat het weer op gang komt.
Ja, dat denk ik ook. En kijk, we zullen half maart gaan testen in Bahrein. Eind maart voor het eerst gaan racen in Bahrein. Ik verwacht dat dat wel doorgaat. Daar kon in eind november ook gewoon gereden worden. Ook gezien de strikte maatregelen daar. En dan zal het voorlopig, tot en met de zomerstop, zal het vermoed ik alleen Europa worden. Dat is het nu eigenlijk al. Maar ik denk dat Canada inderdaad niet doorgaat. Maar dan vind ik daarna, na de zomer, de kalender wel heel ambitieus. En ook wel heftig om het zomaar te zeggen. Hè? Met drie van die triple headers achter elkaar. België, Nederland, Italië, oké. En dan een weekje rust, dan Rusland, Singapore, Japan. Dan een weekje rust, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië. En dan krijg je daarna in die maand november ook nog de monstertrip naar Australië. Denk je dat dat wel te behapstukken is voor met name de monteurs en de mensen die het bij het circuit opbouwen en weer afbreken?
Ja, maar Formule 1 is altijd wel zo geweest. We hadden altijd wel zware weekenden waar iedereen toch heel snel weer moest afbreken. Omdat we eigenlijk weekenden achter elkaar hadden. Dus ja, of het 2 of 3 zijn. Natuurlijk is het altijd zwaar. Dat is Formule 1, het seizoen. En soms vergissen mensen wel eens in hoe hard die monteurs moeten werken. Ja. Want ik denk allemaal na zo'n Formule 1 seizoen is het klaar. Maar nee, dan komt echt het allergrootste werk. Waar gewoon nachten wordt doorgewerkt om een nieuwe auto in elkaar te zetten. Om een nieuwe auto op te bouwen voor de eerste testdagen. Want iedereen stelt zo lang mogelijk, al die designers, joh, die stellen alles zo lang mogelijk uit om zoveel mogelijk aerodynamica voordeel te behalen in die auto. Dus hoe later je klaar bent met die auto, des te meer voorsprong je kan krijgen op de rest. Ja, en dan krijg je alles in één keer neergegooid bij die monteurs en gewoon bij die afdelingen om die auto's in elkaar te zetten. Die gaan soms nachten door. Die auto's zijn soms maar één dag of soms een paar uur van tevoren pas klaar voor zijn testdag. Dat is echt gigantisch wat die allemaal moeten doen. Qua races zeg ik van, ik denk nog wel dat er best wel druk uitgeoefend kan worden voor Canada. Ik ben het met je eens. Ik denk dat Canada moeilijk wordt. Maar we moeten niet vergeten dat we een Stroll-familie hebben die een nieuw Formule 1-team hebben. Die Canadezen bezig zijn. En ik zie die ook nog wel eens een beetje druk uitoefenen in Canada. En natuurlijk ook de eerste Canadese eigenaar van een Formule 1-team. Of fund, als het ware. Company, dat ik die zie ik ook nog wel wat druk uitoefenen op de government om toch te proberen die race daar naartoe te halen. Dus ik hoop dat we dat wel, want het is wel echt een stoer circuit. Ik hoop dat ze daar misschien wat kunnen doen. En als ze het bij andere races kunnen doen, ja, waarom niet Canada? Ik bedoel, je weet zelf, jij kan het beter uitleggen. Hoe werd het georganiseerd? Ik geloof, van mijn opinie, was het redelijk goed georganiseerd toen ik jou altijd aan de telefoon had. Het is gewoon een kleine groep die meereest.
Ja.
Ja, en het doet ons wel, gewoon het publiek en de fans, super veel plezier om gewoon thuis iets te kunnen hebben op zondag. Zeker met lockdowns.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind echt dat de Formule 1 wat dat betreft het vorig jaar uitstekend heeft gedaan. Door in een half jaar tijd nog 17 races te organiseren. En met name bijvoorbeeld dat laatste drie luik met Bahrein twee keer in Abu Dhabi. Ja, dan was het echt een soort kleine gemeenschap. En ja, als je ziet het aantal positieve gevallen. We hebben nu ook nog Norris en Leclerc gezien in januari. Maar tijdens het seizoen natuurlijk wel een paar coureurs gehad. Onder andere Hamilton. Maar eigenlijk een heel klein percentage van al die mensen die daar werken. Hè. Meer dan 1000 mensen werken op en rond het Formule 1 circuit. Ja, ik ben zelf ook. Ik heb alleen beide races in Silverstone gemist. Ik ben denk ik 40 keer getest of zo. Iedereen was vooral blij. Dat moet ik wel bij zeggen, dat er weer geraced werd en dat er weer Formule 1 was. Dus dat helpt misschien ook wel mee. Maar ja, als jij begon over Zandvoort. 5 september. Ik kan me niet voorstellen, want ze richten daar aanvankelijk op meer dan 100.000 man per dag. Hè, vrijdag, zaterdag, zondag. Ik kan me niet voorstellen dat vlak na de zomer haalbaar is in Nederland. Maar misschien wel 10, 20, 30.000. Je weet het niet. Maar dat heeft natuurlijk alles met de regels te maken.
Ik vraag me af of het doorgaat. Omdat dat kan alleen dan doorgaan in Nederland als ze nog een contract krijgen voor meerdere regels. Paar jaar daarna, want ze moeten toch. Nederland is natuurlijk een circuit.
Ja.
Natuurlijk privé-investeringen heeft opgehaald. Hè, en echt gewoon stoere mensen die de investeringen hebben gedaan om die Grand Prix naar Nederland te halen. Die moet natuurlijk linksom of rechtsom terugbetaald worden.
Ja,
en dat kan natuurlijk met evenementen en met kaartjes verkopen. Ja. Anders doen. Dus ze moeten wel echt aan die aantallen komen, want anders hebben ze gewoon een probleem. En het lullige ervan is dat die rente natuurlijk ook door blijft tikken. Hè, voor alles wat ze gedaan hebben, het circuit verbeterd. Dat vergissen we ook wel in. Weet je, stiekem krijgt circuit Zandvoort toch een klap. Hè, en de investeerders ook, want ja, ze zouden natuurlijk binnen een jaar in principe die investering terug hebben. En die duurt nu al bijna 2 jaar.
Ja, nee, de enige optie dat het door kan gaan in dat geval is als ze flink gecompenseerd worden. Dat heeft Formule 1 bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan met Barcelona. Een tussencontract opgesteld voor een jaar. En met België ook. Alleen, ja, bijvoorbeeld in België is het wel zo dat de Waalse overheid garant staat voor miljoenen. En dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Dus dat is wel een bijkomend probleem.
Nederland is een beetje druk, heb ik gezien, met die toeslagaffaire. En ook nog eens, ze willen ook nog eens keer binnenop voor 500 miljoen renoveren. Dus ik zie dat niet goed komen.
Ja, goed. Je bent van alle markten thuis, hoor ik. Dit gaat de goede kant op.
Dat heb ik gelezen in de Telegraaf. Ja.
Dus dat lees je allemaal wel, mijn stuk over Hamilton niet. Nee, dat is goed om te weten. Nog even kort, Chris, voordat we... Ja, ik heb een heel vragenrondje nog opgesteld aan het einde. Maar laten we nog even naar Alpine kijken, het voormalige Renault. Het heet vanaf dit jaar Alpine. Fernando Alonso komt natuurlijk terug. Maar ja, Cyril Abiteboul, natuurlijk veel besproken de laatste jaren. Niet de meest populaire man in de paddock. Er was eerst sprake van dat hij zou worden weggepromoveerd binnen Renault of Alpine. Maar hij is nu helemaal weg. Zag jij die aankomen?
Nou, ik was nooit echt heel enthousiast over zijn capaciteit. Maar dat is iets tussen mij en hem. Omdat ik hem opgevolgd heb toen de tijd bij Caterham.
Ja.
En ik was daar niet heel erg enthousiast over. Hè. Was dan meer bezig met zichzelf, was echt met een team. Maar dat is altijd makkelijk, altijd praten achteraf. Ik bedoel, ze zullen ook wel over mensen over mij praten. Maar hij was wel heel goed met de baas van Renault. En baasde me wel een beetje dat hij toch opzij werd gezet. Kijk, en nu ga je toch weer. Hè, er is een nieuwe baas gekomen bij Alpine.
Ja, Laurent Rossi. Ja.
Ja, en dan krijg je toch, hè, weet je, weer een beetje ja, vriendjespolitiek. Hè, zoals ik vroeger ook wel eens gehad heb met toen ik bij Honda kon gaan rijden. En in één keer Barrichello kwam daar rijden, omdat hij Gilles de Frank kende. Ja, nu krijg je iets met David Brivio. Ja, die is weer heel goed met Rossi geweest, altijd. En dan krijg je iemand die van de motoren terug gaat naar Formule 1. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie nou niet die Brivio heel veel verstand hebben van neerwaartse in al dat dingen. Maar ja, dat hoeft niet altijd. Dat zie je ook in Toto Wolff. Als je een goede people manager bent, ja, dan kan het ook allemaal functioneren. En misschien is het ook soms wel eens goed, hè, dat het gewoon eens een keer de bezem doorheen gaat. Dat je, dus heeft een paar jaar is het niet gelukt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dat Renault niet slecht presteerde. Ik vond dat ze er goed bij waren. Zaten continu. Hè, we hebben jaren meegemaakt. Ik denk ook dat er ook een heel groot deel is van gekomen van Ricardo. Dat hij echt goed zijn best heeft gedaan. En dat die auto echt beter is geworden in de tijd. Ja, nu gaan we het zien. Maar ik vind het wel echt mega gaaf. Eerlijk gezegd persoonlijk. Dat Alonso terugkomt. Want ik hoop ook dat hij ook die snelheid weer kan hervatten. Waar hij mee afgesloten is. Want hij was altijd toch gewoon echt snel. En het is wel een stoere naam voor Formule 1. Ik bedoel, als je straks, laten we hopen dat Lewis er wel uitkomt met Mercedes. Hè, en dat ze wat water bij de wijn doen. Dan heb je straks Lewis Hamilton. Dan heb je Max Verstappen. En Fernando Alonso. En Charles Leclerc. Ja, sorry, maar dat kan niet meer. Het is gewoon een geweldig Formule 1 jaar worden. En laten we hopen dat die auto's ook wat dichter bij elkaar zitten. Ik denk dat het dan gewoon echt vuurwerk kan worden.
Ja, denk je dat iemand als Esteban Ocon het al een beetje in zijn broek doet? Met Alonso naast zich?
Persoonlijk hoop ik het, maar dat is mijn persoonlijke mening. Is dat ik hoop dat Fernando Alonso nog kan laten zien dat zijn snelheid en dat hij sneller is dan Esteban Ocon. Dat hoop ik echt.
Ja.
Als het zo is, ja, dan is dat hele image, ja, dat gaat dan, ja, dat barst uit elkaar. Het zou wel jammer zijn. Ik zou het wel leuk vinden als Fernando, weet je wel, weer op dat niveau terug kan komen. Want dan heb je gewoon, ja, weet je, dan heb je ook stoere dingen.
Ja, ik wil nog vier dingen met je doornemen. Ik heb nog vier vragen gekregen. De eerste is van Danny van der Loo. Ja. Die vraagt, hoe groot is de kans dat de grote regelwijziging van 2022 met nog een jaar wordt uitgesteld? Het zou natuurlijk dit jaar al worden ingevoerd, is door de coronacrisis een jaar uitgesteld. En volgens mij was het de Gazzetta dello Sport uit Italië die vorige week het nieuws meldde dat die regelwijziging, dat deze was slim, dat die mogelijk nog een jaar wordt uitgesteld. Dus als het niet zo is, dan kun je altijd nog zeggen, we hebben gezegd dat het mogelijk is. Ja, ik kan het zelf moeilijk inschatten vanwege de coronacrisis, hoe dat wat voor invloed dat wat dat betreft heeft. Ik denk wel dat bijna iedereen het erover eens is dat die regelwijziging er wel moet komen, dat het goed is voor de sport. Dus wat denk jij dat er dan zwaarder weegt?
Ik denk persoonlijk dat het dat een grote kans is dat het uitgesteld wordt. Okay. Omdat je gewoon met al die lockdowns kom je gewoon tijd tekort.
Ja.
Met tijd tekort ja, kan je geen ontwikkeling doen. En zonder development en ontwikkeling, ga zo maar door. Dan komt dat niet goed.
Ja, oké. Okay, ja, dat is een beetje speculeren, maar dat wordt vast en zeker vervolgd. Dan krijgen we Distretto Music. Dat is in ieder geval een funky naam. Die in ieder geval erg blij was met de opname van de podcast. Waarvoor dank. Die vraagt, wat zijn jullie gedachtes over een extra wedstrijdelement van Pirelli, de bandenleverancier. Die nemen natuurlijk elke weekend drie soorten compounds van de vijf mee. Dat ze niet meer zeggen welke compounds ze mee hebben genomen, maar dat de teams en coureurs zelf maar moeten uitzoeken op vrijdag welke band ze onder zich hebben, zeg maar. Of welke ze mee hebben. Het lijkt mij een proefballonnetje met weinig toekomstmuziek, om een beetje in de naam van deze twitteraar te blijven. Of zie jij dat helemaal anders?
Dat ligt aan wat hij bedoelt natuurlijk. Hè. Denk jij dat hij bedoelt dat we niet zeggen welke compounds ze meenemen en dat je dan gewoon zelf in het weekend de banden mag proberen? En dan,
dat denk ik, ja. Als ik het zo lees.
Ja, maar het probleem is dat je een hele korte tijd hebt. Hè? Je hebt maar een uur een training. En als je dan niet op een band staat welk compound is, ja, dan heb je echt een beetje een rommeltje. Want dan weet je ook niet wat je zaterdag in qualifying en in de race allemaal krijgt. Dus kijk, als je wel bijvoorbeeld 3 compounds krijgt waar wel staat op natuurlijk dat is compound A, B, C. Hè? Je hoeft niet eens soft, medium, hard te noemen of extra hard. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat ze dan zouden in principe kunnen testen welke band het beste past bij de auto. Hè? En dan zo'n weekend door. Maar ja, dat zou niet eens zo verkeerd kunnen zijn. Want waar Formule 1 om draait is natuurlijk de maximale performance uit een auto halen. En dat was vroeger in mijn tijd ook. Wij pakten ook de beste band van Bridgestone. Probeerden we natuurlijk bij onze auto te krijgen waar onze auto het snelste mee was. En daar wou je natuurlijk alles mee doen. Zowel qualifying, zowel de race, ga zo maar door. En dat was toen ook in de tijd van Michael Schumacher. We waren geloof ik de enige 3 teams die met Bridgestone reden. Dat was Jordan, Minardi en Ferrari. Ja, wij konden nog niet eens eigenlijk op de banden van Ferrari rijden. Want Minardi auto kreeg daar niet eens temperatuur in. We hadden gewoon te weinig downforce. Mm-hmm. Dus wij moesten altijd gewoon 3 of 4 compounds zachtere banden gaan rijden. Want anders kregen we gewoon geen bandentemperatuur. Dus daar was best wel een verschil in. Dus ja, op zich, het kan ook een mega rommeltje worden als je niet weet wat voor compound op de auto komt. Want dan, je krijgt dan namelijk in 1 keer 20 sets neergegooid achter de pitbox. Ja, en dan hoe ga je dan uitzoeken welke band is? Dus ja, er moet wel genummerd zijn natuurlijk, want anders weet je het niet. Maar aan de andere kant is het ook wel weer positief. Want ja, je kan wel, het gaat om natuurlijk de beste band voor jouw auto te vinden. En die eigenlijk, ja, waar je dus de snelste mee kan rijden. Dus ja, dan ga je eigenlijk weer terug naar 15, 14 jaar geleden of 10 jaar geleden. Wat ik vind dat het Formule 1 ten alle tijde altijd de maximale performance uit een auto moet halen. En dat die niet gerend moet worden.
Nee.
Want dan veel zien van teams.
Ja, zo goed dat je aan het begin zei nog. Want de trainingen, het is niet officieel bekracht door de Formule 1, maar het zat er wel in de regels dat die trainingen op vrijdag ook een uur zijn. Net als de laatste training op zaterdag. Dus teams hebben een uur minder de tijd, hè? Want bij de training op vrijdag waren het natuurlijk 1,5 uur. Ik denk een goede zaak, want bij het gros van de trainingen gebeurde natuurlijk ook heel veel van de tijd niks.
Iemand wil als eerste naar buiten rijden, want gewoon motoren, uren, dus kilometers, want die motoren die kunnen maar zoveel races mee. Dus iedereen wil zo lang mogelijk wachten. Iedereen wacht eigenlijk op die topteams, wacht op die mindere teams als ze beginnen te rijden, want daardoor krijgen ze een beetje rub op het circuit. En dan krijg je ook een hele andere afstelling. Dus iedereen probeert zo ver mogelijk uit te stellen. Dus ja, net wat jij zegt, denk ik niet zo slecht is een uur.
Nee. Leuke vraag moet ik zeggen nogmaals. Want Sven Snoep vraagt bijvoorbeeld iets waaruit blijkt dat er nog veel onbekend is uit de Formule 1. En dat het echt een voordeel is dat we hier een oud Formule 1 coureur bij ons hebben. Die vraagt namelijk, hoe nat word je tijdens een regenrace als coureur en zit er bijvoorbeeld een afvoer in de cockpit?
Nee, er zit geen afvoer in de cockpit. Er zijn wel af en toe wat schroeven, hè, waar dus, zeg maar, de onderplank en zeg maar, waar de plank vast zit, heb je nog, zeg maar, zware, een soort driehoek. Waar nog wel eens af en toe wat water weggelopen. Maar in principe is de afvoer de race overal van de Formule 1-coureur.
Ja, en hoe nat word je dan zelf? Je hebt natuurlijk veel regenrace meegemaakt.
Ja, het grappige is, wij worden eigenlijk het meeste nat als ze stilstaan. Dus zolang je rijdt, is er niks aan de hand. Want de wind, als het ware, de rijwind, blaast in principe de regen weer omhoog. Dus je hebt maar eigenlijk een gedeelte wat nat wordt. Dat is vanaf, zeg maar, bij je schouders, als het ware. Hè? Dus wat klein stukje je schouders en je helm. En dat waait eigenlijk allemaal naar achteren. Dus in principe in de cockpit, ja, er komt bijna geen water te staan. Behalve natuurlijk als je, stel je voor dat je bij de start, dat is een rode vlag situatie, je staat een half uur stil. Maar ja, dan komen toch altijd die monteurs met paraplu's en zo. Dus in principe krijg je alleen maar veel water als je stilstaat. En de rest eigenlijk, dat komt dan op je overal. Maar als je dan rijdt en de temperatuur van je lichaam en je de rijwind, ja, dan verdwijnt dat eigenlijk als het ware weer.
Ja, duidelijk. De laatste die komt van Dennis Broekhart. Dat is misschien wel een van de grootste Christian Albers fans van Nederland. Ik wist niet dat ze bestonden, maar ja, zo leer je ook nog eens wat bij het opnemen van deze podcast.
Ik dacht dat ik al een hele oude man aan het worden was.
Ja, maar dat staat er los van. Je reed één race in het verleden voor Audi in de American Le Mans Series. En het stond toen gelijk op podium. Heeft die podiumplek ervoor gezorgd dat je later ook in de European Le Mans Series ging rijden bij het team van Colles? Aangezien Audi Noord-Amerika in 2009 stopte. En wist je al toen van dat besluit toen je op podium stond?
Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Want ik werd toen ik klaar was met Formule 1, hè, toen het hele akkefietje met Spijker kwam en ja, dat heel veel gebeurde. Toen ben ik eigenlijk in een oude DTM-auto gestapt met van Audi. Dat was een 2 jaar oude auto, niet eens een 1 jaar oude auto. En daar presteerde ik redelijk goed in. Waardoor ik de kans kreeg van Dr. Ulrich, dat was toen de tijd de motorsportbaas van Audi, om die American Le Mans Series een race mee te rijden. En dus dat was best wel cool voor mij, omdat ik kon niet meer terug aan de bak bij Mercedes, omdat bij Mercedes toen de tijd toch wel een klein beetje frustratie was dat ik heb laten zitten in 2005.
Ja.
Want ze gewoon in het fabrieksteam verder zou gaan rijden. En ik heb ze eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk naar Formule 1 gegaan. Dus het was, dat vonden ze niet echt grappig. Dus het was voor mij heel moeilijk om weer bij Mercedes in een fabrieksteam te komen. Dus ik moest eigenlijk weer opnieuw beginnen zoals bij Mercedes in DTM begon. Weer in een oude auto, maar dan bij Audi. En toen ben ik bij Audi eigenlijk werd ik opgepakt. En toen zei Dr. Ulrich, Chris, ik zou graag willen dat je een race rijdt in Amerika. Om eens te kijken hoe je daar presteert. En toen ben ik daar naartoe gevlogen. En toen kreeg ik mijn eerste officiële Audi contract. Of tenminste, de eerste officiële Audi's race overal aan. Ja, dat is toch wel stoer, weet je wel. Als coureur zijn er weer. Dat je toch echt weer van een fabrieksteam deel uitmaakt. Dat is soms nog, moet ik eerlijk zeggen, heftiger en cooler. Als sommige Formule 1 teams. Want ja, als echt, weet je wel, echt een fabriek. Ja, dat is toch iets speciaals, hè. Als je daar onder contract staat. En toen had ik de eerste race. En toen gaf ik eigenlijk de auto op positie 1 af aan Piro. Dus ik deed het daar uitermate goed.
Ja.
Over verwachtingen van Audi. En helaas, pindakaas, maakte Piro een foutje bij de airstart. Waardoor Lucas Loer hem voorbij reed. En toen zijn we tweede geworden. Dus daar baalde ik toen wel van. Want had ik eigenlijk gelijk de eerste overwinning kunnen pakken daar in Amerika. Met de race in Laguna Seca. En toen was er eigenlijk afgesproken dat ik voor Audi fabriekscoureur zou worden. Omdat Tom Christensen weg zou gaan. En toen had op het laatste moment Tom Christensen de keuze genomen met Werner Heinz, toen de tijd zijn manager, om toch nog een jaar verder te rijden, waardoor er dus geen plek voor mij was. En toen ben ik eigenlijk geplaatst door Audi bij Team Colles. Want die reden eigenlijk met een auto die een jaar of 2 jaar oud was. De Le Mans-series, dus 24 uur van Le Mans.
Mm-hmm.
En toen heb ik daarin geplaatst. En dat was natuurlijk moeilijker, want het was natuurlijk een auto die ouder was. En het was best wel een moeilijke auto mee te rijden. Het was zo'n diesel 12 cilinder, maar waar ik ook natuurlijk nu zeker mee gereden had. Maar het was best wel een tricky auto, want als je die auto een beetje overstuur had, dan was het al gauw eigenlijk voorbij. Dan was het of in de banden of je stond in het grind. Ik heb mijn best gedaan toen ze doen, maar dan zie je gewoon dat je, als je gewoon echt geen competitief team hebt, ja, dan was het best wel moeilijk. Als je geen competitief team hebt, dan is het best wel moeilijk gewoon ook mentaal, weet je, om daarin voor te gaan.
Ja, dat is een beetje het laatste, denk ik, wat je hebt gedaan ongeveer als coureur zijnde, toch? Of?
Ja, ik heb nog 1 keer voor Colles, nog met Lotus, heb ik 1 race gedaan. Volgens mij was het Silverstone.
Okay.
Het was wel leuk om te doen. Ja, maar nooit meer het niveau kunnen halen eigenlijk als wij met DTM gestopt. En dat kwam niet, denk ik, door mijn rijden. Maar dat kwam gewoon simpelweg door politics. En ook natuurlijk de juiste contacten om weer in zo'n fabrieksteam te komen. En dan moet je net het geluk hebben dat daar ook een plekje vrij kwam. En vrij komt. Ja, en dat op dat moment was dat niet het geval. En toen heb ik gezegd van oké, business-wise... Ja, zakelijk gezien heb ik ook heel veel opportunities. En op een gegeven moment moet je een keer realistisch zijn. En dan moet je een keuze voor jezelf maken. En dan moet je zeggen, joh, luister, het houdt hierbij op. En ik wou nooit een betalende coureur zijn. En ik heb altijd geluk gehad dat ik altijd een groot salaris heb verdiend bij fabrieksteams. En dat bij Formule 1, dat we daar dat ik een bepaalde korting kreeg omdat ik een goede coureur was. En dat kon vullen met sponsorship. Ja, en ik wou niet meer van mijn eigen geld dat ik bij elkaar gereden had, daarvoor nog mijn, ja, te gebruiken om te gaan racen. Daar had ik geen zin in.
Nee, duidelijk verhaal. Goed, ik denk dat we heel wat hebben kunnen bespreken. Dennis Broek had er nog één vraag trouwens. Als uitsmijter, Chris, wanneer we je op Twitter gaan zien?
Iedereen vraagt ook waarom ik... Ik heb een Instagram-account ook.
Ja.
Die gewoon nul volgers heb. En ik volg niemand en alles.
Ja, dan heb je er lekker veel aan.
Ja, ik vind het soms... Ik vind het soms wel leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk als je erover nadenkt... Als je één keer erop gaat kijken... Voordat je het in de gaten hebt, ben je zo 20 minuten tot een half uur aan het kijken. En ik heb het gewoon niet zo met social media. Ik vind gewoon heel veel van de kwaliteit van het leven afpakken. Stiekem, als we allemaal met onszelf even nadenken... en we denken erover na hoeveel we op die mobiel bezig zijn...
Ja.
En dat er bijna geen emotie is met elkaar te bellen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, joh, luister, dus laten we eerlijk zijn... 80% gewoon van dat hele Instagram is allemaal zo fake als ik weet niet wat. Ik zie, je ziet gewoon foto's voorbij komen die al 8 maanden geleden tot een jaar geleden nieuwe jasjes zijn gekocht. Ik weet niet, maar ik heb nog nooit in mijn hele leven lang zoveel vrouwen in Dubai zien zitten. En daar hebben we het ook wel eens met z'n tweeën over gehad. Het is echt ongelooflijk. Het is net een, net een speelplaats gewoon van dat. En ik probeer zo lang mogelijk uit te stellen. Mijn kinderen beginnen al van, ja, waarom doe je dat niet? Maar ik heb niet de behoefte om mijn leven op Instagram te zetten, eerlijk gezegd.
Dus als de momenten dat je op Instagram zit, dan zoek je wel de accounts van de vrouwen op, begrijp ik.
Nou ja, wat het probleem is, laten we heel eerlijk zijn. Ik kijk natuurlijk naar auto's.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, en dan komt dan automatisch, komen daar ook vrouwen
in. Ja, het is onvermijdelijk.
Page, die gooit gewoon alles tussendoor.
Ja.
Het is ongelooflijk. Het lijkt me of ze het voelen of zo. Dat is ongelooflijk wat zo'n systeem daar achter zou moeten zitten.
Ja, het is een schitterend antwoord op mijn vraag. Goed hersteld.
Jij bent niet een vrouw, hè, geloof ik wel, op je Instagram. Toch?
Nee, nee.
Ja.
Goed, het lijkt me een mooi moment om af te ronden. Laten we dit ritme er een beetje inhouden. Ja, jullie zijn natuurlijk als luisteraar hopelijk van ons gewend dat we meestal op maandag opnemen. Dat gaan we ook dit jaar zoveel mogelijk proberen te doen, ook na de races. Maar het duurt nog even voordat het seizoen begint. Maar over 2 weken gaan we weer een nieuwe aflevering opnemen als het een beetje mee zit. Bedankt voor het luisteren. En Chris, bedankt voor je ideeën ook naar de wereld toe. En ik hoop dat niet alleen Formule 1 fans luisteren, maar ook... activistische en groene partijen, want je bent van alle markten thuis.
Zo gemeen is van je, dat is echt wel.
Oké, tot de volgende keer.